Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Misschien dat mensen helemaal murfgebeukt zijn door dat virus. Ik weet het niet wat het is.
Ja, ik voelde me ontzettend nutteloos. De eerste keer dat je dat pak aan doet, is het heel spannend. Want dan ga je dus naar achter de klapdeuren, waar met allemaal rode stickers corona, pas op corona, op staat geplakt. En dan word je helemaal dus aangekleed. Een bril, een handschoenen, alles goed vastgetaped. Zo'n schort, mondkap natuurlijk.
Het jaar begon met beelden van mensen die in beschermende pakken door de lege straten van Wuhan liepen. Daarna zag je de wanhoop vanuit de ziekenhuizen in Bergamo. Carnaval in Brabant bleek een grote besmettingshaard en daarna kon je het journaal niet meer kijken zonder berichten over corona. Maar wat betekende deze pandemie voor een willekeurige straat in de wijk Tuindorp in Utrecht? Ja, voor het AD Utrechts Nieuwsblad gingen Jocelyn Gordijn en Peter Koop de straat op en belden ze aan bij zomaar wat mensen om te praten over dit jaar. Want hoe zit het met het straatorkest en het jaarlijkse buurtdiner? En thuiswerken met kinderen, gaat dat eigenlijk wel? In deze aflevering van Achter het Verhaal praat ik, Kevin Goes, met Jocelyn en met Peter. En komen de verhalen van de mensen uit de Jacoblaan in Tuindorp voorbij. Nou, eerst even beschrijven waar we zitten. Want het eerste wat me opviel toen ik hier op de redactie kwam van het Utrechts Nieuwsblad, AD Utrechts Nieuwsblad. Het is hier leeg, hè? Er is bijna niks, Jocelyn.
Nee, dit is niet zoals we het gewend zijn. Het is hier al 9 maanden stil. En ik ben heel blij dat we er weer een keer mogen zijn. Voelt toch wat echter dan thuis, vind je niet, Peter?
Ja, thuiswerken is geen hobby. Het zal het ook nooit worden.
Nee, en, want je hebt kinderen thuis, dat maakt het ook wat lastiger.
Ja, exact. Ja, soms is het gewoon een gekke huis. Ja, normaal gesproken zitten ze natuurlijk op school overdag. Maar nu dus ook weer niet. En in januari ook weer een paar weken niet. Ja, het wordt weer rennen en vliegen en improviseren. En allemaal ballen tegelijk in de lucht gooien.
Ja, de klok is nog niet teruggezet, zie ik.
Nee, kan je nagaan.
Ja, zo lang zijn er al precies. Mensen niet geweest. Dus nee. Wintertijd speelt hier nog niet op de redactie. Nee. Ik liep hier net naartoe vanuit het station. Ik had geparkeerd daar. En dan kom je langs Tivoli. En dan denk je inderdaad, ja, er is wel dit jaar zo weinig gebeurd. Toch? Jullie hebben dat ook opgehaald. Hè? Jullie zijn die wijken ingegaan, Jocelyn. Waarom precies de Jacoblaan?
Nou, deze straat die heeft zichzelf opgeworpen als de perfecte straat waar de drone dit jaar doorheen heeft gevlogen. De AD Drone die ging in mei over Utrecht heen. En daar kwamen ontzettend veel mooie initiatieven op af. Er stonden brandweermannen met slangen in de lucht te spuiten. En de hele Utrecht personeel stond op het dak te zwaaien. En er waren allemaal mensen die hun huis hadden versierd, zodat de drone er langs kon vliegen. En uit deze straat kwamen berichten van wij gaan in de hele straat gaan wij versieren. En gaan wij teksten op de grond zetten om iedereen een hart onder de riem te steken. En die straat was zo enthousiast dat wij dachten, je zou het daar nu een half jaar later zijn.
Ja, dus Peter, jullie zijn er naartoe gegaan en inderdaad, wat ik zei, lukraak aan gaan bellen.
Beetje lukraak, een beetje met hulp van de mensen die we al gesproken hadden. Dat was ook best wel makkelijk, want die straat is zo actief en zo hecht, dat één appje in de groepsapp daar aan een stortvloed aan positieve reacties had geleid. Dus eigenlijk was het pad voor ons al een beetje gebaand. We hoefden eigenlijk alleen maar aan te bellen bij alle enthousiaste mensen.
Ja, wat was het idee erachter? Gewoon, want je krijgt zoveel verhalen over corona. Was het idee eens kijken hoe het ergens anders leeft?
Ja, nou ja, de verhalen uit de ziekenhuizen die kwamen natuurlijk wel tot ons het afgelopen jaar. Maar het gros van de mensen heeft niet in het ziekenhuis gelegen. Heeft een heel ander perspectief. Gewoon het perspectief van het dagelijks leven wat doorkabbelt. Waar je maar moet zien te redden in zo'n lockdown. Waar je maar moet zien te redden in een samenleving die half op slot is. En het heeft op ieder individu weer een hele andere uitwerking gehad. Dus we gingen gewoon eens kijken van hoe heeft dit jaar nou op mensen vat gekregen.
Ja. Een van die mensen die jullie spraken, dat was Yvette van Aarde. Want vrijwel iedereen moest dit jaar zijn of haar verjaardag op een andere manier vieren dan je gewend bent. En bij haar was het eigenlijk extra pijnlijk, want zij zou haar 50ste verjaardag vieren en ze had een groot feest gepland.
En ik had bedacht dat ik daar dan met een lange tafel met mijn besties zag gaan eten. En dan vervolgens dat we lekker buiten konden borrelen en een glaasje even. En dat er allemaal mooie lampjes zouden zijn. En dan vervolgens kwamen de grote bubs en gingen we gewoon een goede vette disco houden. Dus had ik me enorm op verheugd. Dat had ik ook echt helemaal een beeld bij. En anderen met mij, dus die zagen dat helemaal zitten. Maar helaas, dat heb ik af moeten blazen.
Ja, dit zijn dus die gewone verhalen, hè, die je tegenkomt.
Ja, exact. Natuurlijk op coronaperspectief misschien klein leed. Maar natuurlijk voor individuen, voor gezinnen, best wel ingrijpend natuurlijk. Als je daar zo op verheugd op zo'n feest of op een gebeurtenis. En kan dan niet doorgaan. Dat is natuurlijk toch wel heel vervelend.
Hoe heb jij hem gevierd dit jaar?
Ik ben geen 50 geworden.
Nee, maar je verjaardag gewoon.
ik kan me niet eens meer herinneren. Waarschijnlijk heel saai. Nou, dat zegt al genoeg eigenlijk, dat ik me niet meer kan herinneren. Ik denk dat het gewoon vrij
was. Jocelyn?
Ja. Nou, ik was op 6 maart, ja.
Oh, je had net geluk.
En ik dacht, zal ik mijn feestje dan... ik ga een keer wat mensen uitnodigen. Wat meer mensen dan normaal. En ik dacht, zal ik dat op 6 maart doen? Of op 13 maart? Dacht ik, nou, gewoon op 6, gewoon op mijn eigen verjaardag. En toen kon ik dat dus nog gewoon vieren. Dus mijn verjaardag is een beetje de laatste verjaardag die heel veel mensen gehad hebben.
Dan denkt iedereen terug in 2020. Hebben we tenminste nog die verjaardag van Jocelyn gehad. Maar inderdaad, het gaat ook wel in de kosten lopen bijvoorbeeld. Want heel veel mensen hadden al iets geregeld, al iets gehuurd. Of die hadden al allerlei afspraken gemaakt. Niet alleen voor verjaardagen, maar denk ook aan bruiloften. Dat soort verhalen, dat hoor je ook. Hebben jullie zoiets nog, zijn jullie zoiets nog tegengekomen?
In de straat niet. In de straat zijn we natuurlijk wel allerlei mensen die heel ander soort werk deden. Mensen die freelancer waren en in één keer helemaal geen werk hadden. Mensen die dus normaal een heel groot sociaal leven hebben en wat in één keer is afgesneden. Wat natuurlijk ook een extra groot effect heeft als je helemaal in je eentje bent. Maar dat soort verhalen van bruiloften en zo hebben we niet voorbij zien komen.
En een running dinner, hè? Want dat heb ik ook gehoord. Er kon heel veel niet doorgaan. Claudia en Ali die organiseren dat running dinner al heel lang in de straat. Ja, dat was er dus dit jaar niet.
Mensen vonden het heel erg jammer dat het niet doorging. Mensen kijken daarnaar uit. Mensen blokken de periode in de agenda. Omdat ze dit zo graag doen en willen doen. Want je hebt echt de tijd voor elkaar. Je maakt iets lekkers met elkaar. Je zit bij elkaar aan tafel. Ja. Je zit meestal per gang toch anderhalf uur ongeveer.
Ja, anderhalf uur, ja.
Dus je hebt ook echt tijd en ruimte voor een gesprek.
En ook de hele dag gaat al dan de app heen en weer over wat iedereen nog moet halen bij de Albert Heijn. Of er nog ergens iets in een koelkast kan. Of in een vriezer.
Ja. Of een foto dat de tafel al gedekt klaar staat.
Deed mij denken toen ik inderdaad toen straks hier langs liep. Tivoli, dacht ik van, oh ja, vorig jaar stond ik hier bij Weezer. En dat was volgens mij ongeveer het laatste concert wat ik gehad heb. Wat hebben jullie allemaal gemist dit jaar, Jocelyn? Festivals.
Ja, waar moet ik beginnen? Nou ja, Ik zou dit jaar naar Canada gaan. Lang voor gespaard, lang naar uitgekeken. En dan gaat dat niet door. En dat zijn wel dingen waar je dan heel erg naar hebt uitgekeken. En dan denk je de hele tijd, in maart, in juni zou het wel door kunnen gaan. Maar nu, je merkt gewoon dat je hele perspectief meerekt. En zo zit het voor van alles. Inderdaad, festivals, verjaardagen. Maar op een gegeven moment, het wordt ook steeds kleiner wat je natuurlijk gaat missen. Op een gegeven moment ga je ook gewoon missen dat je in de trein kunt stappen ergens en ergens kunt gaan eten met vrienden. En met vriendengroepen niet meer bij elkaar kunnen komen. We zijn daar echt allemaal heel strikt in. Ook nu kerstmis natuurlijk. Het is allemaal wel echt heel anders.
Ja, Peter, hoe ziet jouw kerst eruit?
Saai. Ja, we houden ons netjes aan de maatregelen. Ja. Met weinig mensen. Mijn moeder komt langs. We gaan hem schoonhouden, de eerste kerstdag. En ja, prima, allemaal netjes binnen de bandbreedte.
Ja. Ja, en dat het jaar maar snel voorbij is, of niet?
Wat Jocelyn zegt is waar inderdaad. Je denkt elke keer, volgende maand wordt het beter. Volgende maand wordt het beter. En dan zie je elke keer, dat is helemaal niet zo. Want virus is gewoon niet weg.
En ik merk wel echt om me heen dat die rek er ook echt uit is bij mensen. Mensen denken niet meer in volgende maand. Het is gewoon, nu is het een grote grijze waas. Eigenlijk zoals buiten nu is.
Maar is het dan ook dat je merkt dat er veel meer pessimisme nu is?
Ja, ik zie wel veel meer pessimisme om me heen. Ook omdat de hele tijd is het van nog eventjes en we mogen weer. En dat eventjes, dat is er nu niet meer. Ik merk wel om me heen dat nu de dip begint te komen. En ook nu in die, zo je hoopt aan het einde van die tweede golf. Maar volgens mij zitten we nu op de piek van de tweede golf. Dat mensen het echt, mensen zijn het echt zat.
Ja.
En
Nou, pessimisme in combinatie met een soort van gelatenheid en apathie. In maart, april waren we nog vol met plannen en plannen we nog allemaal dingen in de zomer van ja, het kan best wel in de zomer, komt wel weer goed.
Het komt goed.
Ja, en nu, niemand plant meer iets. Nee. Er is helemaal, alle perspectief is verdwenen. Van, het is een soort van apathie. We zagen zitten maar op de bank en nou ja, we zien wel wat er gebeurt.
Is dat niet raar, aangezien er toch ook gewoon heel veel gesproken wordt over een vaccin?
Ja, ik weet het niet. Misschien dat mensen helemaal murf gebeukt zijn door dat virus. Ik weet het niet wat het is. Maar,
dus het besef dat ook langzaam indaalt, denk ik, dat het vaccin geen heilige graal is. Het is niet in één keer als iedereen gevaccineerd is alles weer goed. Er komt natuurlijk ook het krijgt ook nog een staartje met mensen die niet gevaccineerd willen worden. Hoe wordt daar dan mee omgegaan? En ja, het idee dat we met z'n allen op Lowland staan deze zomer is denk ik ook voor de meeste mensen gewoon echt uit hun hoofd verdwenen.
Nou, ik reken er nog steeds op hoor.
Oh ja, Peter, nou gezellig.
Wie misschien dan ook op dat, het is een mooi bruggetje dit, wie er dan misschien ook op Lowland staan zijn Wendy en Jan. Die zitten bij het straatorkest van de Shalok Laan. Jacob Laan, sorry. Ja, zij mogen gelukkig wel nog iets doen, maar het lijkt nauwelijks op dat oude normaal hè.
Minimaal, want we konden in de eerste coronagolf repeteren elke dinsdag. Hè? De eerste coronagolf mocht dat niet meer. Toen zijn we op een gegeven moment wel buiten gaan repeteren, toen dat weer mocht.
Op het schoolplein, met de keurig netjes afgemeten stoeltjes 2 meter van elkaar.
Stilstaand, dat is terwijl we eigenlijk juist willen ook bewegen. Want we zitten in het straatorkest. Als we op straat spelen, dan spelen we zonder standaards uit het hoofd. En dan is het juist het contact maken heel belangrijk. En we hebben nu 1 of 2 keer lopend iets in de straat gedaan. En we zijn in de...
In de zomer een keertje...
September.
Ja, en we parkendag. Ja.
En dat was heel erg leuk, want in park, op straat willen we juist altijd het publiek naar je toe trekken. En in park is dat heel groot en speelden we normaliter niet, want dan bleef men op afstand. En dat was nu juist dus zo fijn.
Ja, dat is wel opvallend, hè? Mensen passen zich toch ook aan. We hebben het net over dat mensen er klaar mee zijn, maar als je ziet wat het aanpassingsvermogen is geweest van dit jaar. Jocelyn, wat heb jij zelf moeten aanpassen?
Vrije tijdsbesteding. Ik woon hier in Driehoog in de binnenstad van Utrecht. En dan is buiten je leven. Dan ga je met iedereen en niemand koffie drinken. En je bent gewend om als je met iemand afspreekt om even ergens wat een biertje te gaan drinken. En nu is het een uitje om naar de Glühwein tent te lopen. En ik heb nog nooit zoveel oliebollen gegeten tijdens wandelingetjes. Dat het sociale leven voor mij wel echt. Ja.
En Peter, je hebt kinderen, sporten die?
Die sporten. En voor kinderen mag het natuurlijk, ze zijn allemaal onder de 12. Ja. Mocht het relatief nog doorgaan.
Begin natuurlijk niet, maar daarna wel dingen.
Ja, precies inderdaad. In ieder geval de trainingen. Dus de een voetbal, de ander zit op judo. Dat is gewoon doorgegaan. Maar voor mezelf niet natuurlijk. Mijn voetbalclub ligt stil. Ik ben maar gaan hardlopen. Ik heb er een enorme hekel aan, maar...
Duurt tenminste nog iets.
Ja, precies, ja.
Ja, zo'n voetbalclub, die ligt dan nu stil. Weet je hoe het gaat met de club? Houden die het hoofd boven water?
Daar heb ik geen zicht op, weet ik niet. Nee, ja, je hoort natuurlijk wel de verhalen dat ze het heel erg moeilijk en heel zwaar hebben. Alle kantineinkomsten verdwijnen natuurlijk. Maar ik heb geen zicht op hoe de situatie op de club er is.
En de grote club hier natuurlijk, FC Utrecht. Nou, dat gaat wel door, maar geen publiek op de tribune. Merk je daar iets? Of merken zij daar veel van qua inkomsten? En het klagen ze erover bijvoorbeeld?
In het begin wel. Hebben ze er wel echt wel de noodklok over geluid. Maar nu de laatste tijd hoor ik er niks van. Het grappige is trouwens dat ik de laatste wedstrijd voor de lockdown nog met mijn dochter voor het eerst naar het stadion ben geweest. Super goede wedstrijd. 5-1 tegen Sparta. En toen dacht mijn dochter, wat leuk, dat wil ik nu elke week. En toen wist ze natuurlijk niet dat een paar dagen later alles op slot zou gaan. En er überhaupt geen publiek meer mocht komen. Dus ja, het is
en dat was natuurlijk ook een hele rare tijd. Want dat was in die tijd dat je maar met 2000 man op de tribune zat, toch?
Toen mochten ze inderdaad nog plukjes neergezet worden. Niet juichen, niet schreeuwen. Ook zo'n absurde eis als dat inderdaad voor je eigen club. Maar dat is nu ook helemaal verleden tijd.
De mensen in de Jacoblaan in Tuindorp, die hebben gelukkig weinig echte medische hinder ondervonden. Hè? Want iedereen die jullie tegenkwamen, die had wel wat hinder. Maar niet dat ze in het ziekenhuis hebben gelegen. De kinderen waren een tijdje lang thuis, hè, zoals we het net erover hadden. Maar ook daar is creatief mee omgegaan. Ze vond ze Bas, volgens mij. Vond ik het helemaal niet zo erg om thuis te moeten zijn.
Het was leuk, want ik had mijn werk heel snel af. Maar ik miste wel al klasgenoten. Ik wou een beetje heimwee naar en alles.
Dat was wel wennen, hè?
Want, ik heb wel meer tijd voor mijn hobby's en zo.
Ja.
Bijvoorbeeld skateboarden in het giftpark.
Ik vond dat elke dag een beetje hetzelfde was. Je wist dat we niet meer of het maandag, dinsdag of woensdag was.
Nee, dat klopt.
Ja, Sebas, die had meteen tijd voor meer hobby's. Dus kinderen zijn er toch heel anders mee omgegaan. Hoe merkte jij dat, Peter? Jouw eigen kinderen, hoe staan die erin nu?
Ja, die zien niet de donkere kanten van die crisis. Zien zij niet. Wat er allemaal natuurlijk in het land gebeurt. Zij hebben alleen hun eigen wereldje. Ze vinden het natuurlijk gek dat ze thuisonderwijs krijgen. Maar er zat inderdaad ook een hoop vrije tijd tegenover. Want het werk was inderdaad al in de loop van de ochtend af. En ze hoefden dus niet tot 2:30 door te gaan. En dat is voor hun, ja, toch, het gaf een zee van ruimte. Een soort van half vakantiegevoel. En dat zullen ze zich denk ik vooral herinneren over een paar jaar.
Jocelyn, wat ik zelf merkte is dat ik, waar ik normaal 8 uur nodig had voor werk, deed ik het vaak nu in 4 uur. Ik weet niet hoe jij dat had.
Nou, ons werk laat zich niet heel makkelijk plannen. Ik ervaar dat helemaal niet zo. Maar ik heb het wel veel om me heen gehoord. En veel vrienden met andere banen die dan zeggen, ja, weet je, uit mijn neus aan het eten de hele dag.
Dat wil ik niet zeggen. Dat wil ik niet zeggen. Maar je werkt effectiever. Omdat je minder gesprekken hebt bij de koffieautomaat. Je bent minder even met collega's aan het doen. Aan de ene kant mis je dat natuurlijk ook wel.
Ja, het geeft inderdaad meer rust. En het geeft meer... ik vind het ook wel lekker dat je wat meer door kunt werken. Niet de hele tijd gestoord wordt voor dingetjes. Maar tegelijkertijd, ik mis echt de input van collega's. Het sparren met elkaar over dingen. Ik vind het echt een gemis dat we nu met z'n allen thuis zitten.
Ja, want dat is natuurlijk in de journalistiek is het wel handig dat je niet alleen maar verhalen aflevert, maar dat je ook over verhalen met elkaar praat. Hoe doe je dat nu?
We hebben nu elke morgen een Google Hangout, dus via online vergaderen. En hoewel we er echt best wel goed in zijn geworden, aan het begin maart was iedereen heel erg lacherig. Oh, ik zie je kat in beeld en er huilt een baby op de achtergrond. En tijdens de eerste vergadering ging iedereen zijn huisdier erbij halen. Ja, nu nog steeds af en toe trouwens. Maar dat is allemaal heel grappig. Maar we zijn er wel goed in geworden, maar toch vergaderen via zo'n hangout. Je kunt elkaar niet makkelijk inbreken. Het is de hele show is er wel daardoor echt af of in ieder geval een heel stuk minder.
Normaal zit je hier aan die grote tafel, hè?
Je kunt elkaar aankijken en dan doe je het ook echt samen. En ik heb wel... ik heb het wel heel erg gemist, dat gevoel van het samen doen. Omdat je dan nu in je eentje tegen de deadline elke dag zit aan te beuken. Ja, dat is gewoon echt wel een stuk saaier.
Mm. Ik heb nog een verhaal van Yvette, je weet wel, van die verjaardag die ze niet kon vieren. Maar ze had ook nog, ze was ook nog creatief.
Mijn vriend moest dus thuis werken, dus hij was hier. En wij werken allebei, dus dat moest door kunnen gaan. En ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik een eigen kantoor huur hier om de hoek. En in dat kantoor waren we ook nog eens in de gelukkige omstandigheid dat er een hele grote ruimte leeg stond. Dus ik dacht, nou, dat is wel handig. Dan ga ik daar zitten. Dan ben ik niemand anders tot last. En het was echt dikke 10 meter bij 5. Dus het was echt goede ruimte om daar te zijn. En dus ik had bedacht, nou, dan wordt dat de coronaschool. Dus dan verhuizen we school naar mijn kantoor. En dan hadden we daar 2 bureautjes staan. En dan pluchten we allebei onze laptopjes in. En ik had tegen Sophie gezegd, maar ja, anders maak het gewoon een beetje leuk, weet je wel. En dan gaan we er toch een beetje een feestje van maken. Dus zij had echt een hele mooie poster gemaakt. En die hebben we met trots opgehangen, coronaschool.
De coronaschool, die had jij ook, Peter?
Ja, maar iets minder luxe toch.
Hoe is dat? Want je moest natuurlijk je eigen werk uitvoeren. Maar daarnaast had je die kinderen thuis die ook onderwijs nodig hadden. Had jij een verdeling met je vrouw? Of hoe deed je dat?
Ja, we hebben het verdeeld. Een beetje 50-50. De ene was aan het werk en de ander deed dan de kinderen. We hadden zo nu dan nog een zoon van een vriend van ons die de middelbare school ook maar thuis zat. Die nog een beetje ging oppassen. Dus hebben we dat dan een beetje gemixt. Maar juist die mix zorgde ervoor dat alle structuur wegviel. Mm. Dat er eigenlijk gewoon complete chaos in het huis
Ja, want op de basisschool zijn ze gewend aan 1%.
Precies. En bij ons was het helemaal niet. En ja, die kinderen die konden daar moeilijk mee omgaan. Wij konden daar moeilijk mee omgaan. Je hebt elke keer het gevoel dat je tekort schiet. Zowel op je werk, op privé, naar je relatie toe. Op alle manieren was het gewoon net niet. En nou ja, het was gewoon niet leuk.
Jullie waren back af na die eerste lockdown.
Ja, eigenlijk wel. Ja, het was niet... je denkt natuurlijk, ja, het heeft ook wel iets intiems, hè? Met z'n allen zo'n gezin bij elkaar. En je ziet eindelijk een keer wat je kinderen nou echt doen op school. Want als je normaal gesproken vraagt hoe was je dag, dan krijg je alleen maar goed te horen. En nu kan je dus echt zien inderdaad van wat doen ze nou op zo'n dag en hoe gaan ze met die stof om. En dat is hartstikke interessant. De nadelen waren er ook heel erg.
Nou ja, dit zijn de verhalen die we uit de straat hebben gehaald. Jocelyn, heb je daar nog meer van gehoord? Want we hebben natuurlijk een paar dingen opgenomen, maar je bent bij veel meer mensen thuis geweest.
Ja, we hebben in totaal 7 huishoudens bezocht. En we dachten in het begin, het zouden wel vooral een beetje dezelfde soort mensen zijn. Best wel kortzichtig misschien, maar we kwamen daar zoveel verschillende belevingen tegen. Zoals ook mensen die in hun eentje woonden, die echt een hele andere beleving hadden. Maar bijvoorbeeld ook dat stel wat we net hoorden, Jan en Wendy van het straatorkest. Zij kregen wel te maken met ziekenhuizen in deze tijd, maar dan niet corona gerelateerd. Want hun dochter van 25, die bleek een vorm van leukemie te hebben. En dan hoor je weer die kant van hun zomer, waar iedereen alleen maar wars was van corona, verdween corona voor hun naar de achtergrond, omdat zij er helemaal voor hun kind moesten zijn. En zo hadden we in elk huis weer een ander pijnpunt eigenlijk uit deze tijd en andere oplossingen. En dat was wel...
En allemaal heel klein corona gerelateerd. Hè? Dus niet zeg maar dat het allemaal met corona te maken had, maar juist er een beetje tegenaan schuurde.
Ja, ik denk voor heel veel mensen heel herkenbaar. Het is natuurlijk ongelooflijk als je iemand bent verloren die dichtbij je stond in deze tijd. En als je dat niet bent dan blijven dus dit soort verhalen over.
Ja, maar je hebt ook verhalen gehoord van mensen die wel, want je hebt in het Sint-Antonius ziekenhuis meegelopen. Hoe was dat?
Ja, een maand geleden, de tweede lockdown, tweede golf was bezig. Toen heb ik meegelopen met een groep verpleegkundigen. Die noemen zichzelf online de breathtaking nurses. Want ze werken op de longafdeling, zijn longverpleegkundigen. En ik dacht, ik ben benieuwd, zo in die tweede golf. Iedereen was er omheen een beetje zat te raken dat corona. En ik dacht, hoe staat het nu daar in het ziekenhuis? Zijn ze het daar ook zat? Nou, dat zijn ze. En dat was wel... het heeft echt heel veel impact op me gemaakt. Omdat natuurlijk dat ziekenhuis is gesloten voor heel veel, voor bijna iedereen. En ik mocht daar dan dus 3 dagen naar binnen. En ik heb echt 3 hele diensten meegelopen. Zij zeiden, de verpleegkundige daar, je moet echt een hele dag meelopen. Want anders dan van een paar uur krijg je geen goed beeld van.
En dan heb je ook de beschermende pakken aan en
ja,
alles.
Zeker.
Dus je staat gewoon als een luisterende pijl, sta je erachter om te zien wat ze allemaal doen.
Ja, ik voelde me ontzettend nutteloos. De eerste keer dat je dat pak aan doet, is het heel spannend. Want dan ga je dus naar achter de klapdeuren, waar met allemaal rode stickers corona, pas op corona, op staat geplakt. En dan word je helemaal dus aangekleed, een bril, een handschoenen, alles goed vastgetaped, zo'n schort, mondkap natuurlijk. En waar ik het de eerste momenten dus allemaal heel spannend vond, ja, ben je het ook al best wel snel raak je eraan gewend. En raak je er ook aan gewend dat je niet even naar de wc kunt, of je kunt niet even een slokje water drinken. Ja. Maar ik vond het echt, ik voelde me zo nutteloos daar. Die verpleegkundigen werken zo hard en het verbaasde me best wel dat het zoveel zorg kostte, 1 patiënt. De ene patiënt zat er dan gewoon rechtop op in bed. En de andere patiënt die ging dan in 1 keer heel slecht. En andere, daar ligt een dame van 90 die naar huis gaat. Op andere kamer komt een patiënt van 30 binnen. En de hele dag gebeurt er van alles. En ik vond het best wel moeilijk om aan hun te zien hoe moe iedereen was. En hoe tegelijkertijd iedereen elkaar... maar weer voor elkaar instaat. Ze bekijken gewoon wie is het minst moe en kan er vandaag weer werken.
Ja.
En wie heeft het meest nodig om even op een normale afdeling te werken, waar ook natuurlijk alles door corona is omhuld. Maar het was echt een hele interessante beleving. Maar het ging me echt niet in de koude kleren zitten.
Denk je er nu nog vaak aan terug? Dus een maand geleden?
Ja, ik denk er nog heel vaak aan terug. Omdat je gewoon elke keer weer denkt, ja, ik zit hier aan mijn keukentafel. Ik heb geen keukentafel, maar goed, aan mijn tafel in mijn appartement zit ik hier veilig te werken. En zij staan nu al een paar uur weer daar in die pakken. Het is warm. Staan zij daar keuzes te maken. En dat was een heel jong team aan verpleegkundigen. En de grote keuzes die ze daar elke keer met elkaar moeten maken over, ja, gaan we deze patiënt wel meer morfine geven? En heeft het bij deze patiënt nog zin om hem aan dat apparaat met extra zuurstof neer te leggen? Of eigenlijk niet? We moeten daar de familie van bellen, want het gaat niet goed. Kunnen we die familie al hier laten slapen? Want misschien dat die patiënt dadelijk in 1 keer achteruit gaat. Al die dingen.
Om een beslissing over leven en dood.
Precies.
Eigenlijk de hele dag.
Ja.
Peter, een hele andere beslissing die dit jaar genomen is. Dat is niet vergelijkbaar met wat daar gebeurt. Maar een burgemeester die opstapt. midden in deze coronagolf. Of die opstap die naar Den Haag gaat, Jan van Zanen. Dat was denk ik onverwacht hier.
Ja, dat opstappen, zo werd het ook wel gevoeld hoor. Door heel veel mensen van, wat doet hij nou? Hij is net herbenoemd een paar maanden daarvoor. En opeens is hij weg. Het opvallende is, we hebben hem geïnterviewd vorig jaar met kerst. Want toen was hij dus net 6 jaar bezig in de eerste termijn. Toen was de post in Den Haag al vakant. We hebben ook naar gevraagd van, u gaat toch niet naar Den Haag toe? Hè? Want dat is ook ietsje groter. Nee, geen sprake van. Daar denk ik helemaal niet over na. Nou, dus
misschien,
toch.
Misschien daarna pas over na gaan denken.
Nou ja, hij schijnt door de VVD-top, waarschijnlijk zelfs Rutte zelf, toch wel eventjes gepusht te zijn van, doe het nou maar Jan. We hebben je nodig in Den Haag. Ja. Het is niet helemaal uit hemzelf gekomen, geloof ik.
En dan komt er een PvdA over terug. Sharon Dijksma.
Ja, ook onverwacht. Je gaat ook allemaal van die lijstjes krijg je dan. Maar ze stond op geen één lijstje volgens mij. Iedereen was wel redelijk verrast door haar kandidatuur en benoeming.
Zijn jullie daar, dat kun je natuurlijk als krant niet echt zeggen. Maar wat voor gevoel hebben jullie bij deze nieuwe burgemeester?
Dubbel. In de eerste instantie werd er wel heel snel gezegd, ja, baantjesjager, zoveel posten al gehad. Ze heeft niks met Utrecht. Ze is hier nauwelijks geweest eigenlijk. Heb je wel hard voor de stad. Maar toen, een soort van een second thought. Als je er toch goed over nagedacht, ja, is wel echt een hele kundige bestuurder die ontzettend veel ervaring heeft. Heel goed netwerk heeft in Den Haag. Eigenlijk een stad als Utrecht heeft dat wel gewoon nodig. Een goede lobby in Den Haag waar je toch lekker het geld kan binnenhalen om de stad te verbeteren. Dus wat dat betreft kan het wel heel positief uitpakken.
Ja, Peter, alleen het enige bij Dijksma is dat ze niet meteen een goede beurt heeft gemaakt. Hè? Met een broodje, Mario heet het volgens mij, afkraken op nationale televisie.
Ja, was behoorlijk uitgeleid. Dat geeft natuurlijk wel aan dat ze met de stad nog niet zoveel binding heeft. Ze zat bij Jeroen Pauw bij Op1 en werd er wat over Utrecht gevraagd. En toen kwam het broodje Mario te sprake. Dus echt een Utrechts begrip. En dat omschreef ze als een broodje met salami en een hoop vette kledder. Als er iets niet op een broodje Mario zit, is het wel een hoop vette kledder. Het is gewoon een relatief gezond broodje. Of je het lekker vindt of niet, dat is een tweede. Maar je moet het natuurlijk wel goed benoemen. En dat gaf natuurlijk wel aan dat zij niet wist wat een broodje Mario was. Terwijl ze het wel over het praten. Ja, dat is niet heel handig.
Ja, dit is denk ik voor het eerste interview dadelijk hier bij de krant. Jocelyn, een broodje Mario voor haar neerzetten. En eens kijken wat ze ervan vindt.
Ik weet het wel zeker.
Ja. Bedankt Jocelyn Gordijn en Peter Koop van AD Utrechts Nieuwsblad. Er komen nog andere afleveringen aan hoor. Over Den Haag hoor je nog iets en over Rotterdam. Abonneer je nu op Achter het Verhaal om niets van deze afleveringen en van alle vorige afleveringen te missen. Kan via onze site, via Spotify, via Apple Podcasts. Eigenlijk alle apps die je kan vinden over podcasts, daar kun je ons vinden. Tot de volgende aflevering.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.